Het woord voor onze overdenking vindt u in de u voorgelezen psalm. Psalm 130 en daarvan het achtste vers. Psalm 130 vers 8, daar spreekt het woord des Heren aldus. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. Letten wij op de rechter die ook de redder is. Wij waren eigenlijk niet direct een vervolgstof, maar dat is zo gekomen, bezig met de geschiedenis van Gideon. En hebben die ook vervolgd tijdens het heilig avondmaal. En u weet, die geschiedenis was nog niet af. En misschien dat we daar ook, zo de Heere wil, te zijner tijd nog wel een keer op terug mogen komen. Maar vanmorgen wilden we toch gaan letten op wat u hebben voorgelezen. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Geliefde, het is duidelijk dat in het woord van God dat de zonde, dat de ongerechtigheden, de overtredingen, de misdaden, dat die ons de dood berokkenen. De volle dood. De geestelijke. En zij is ook een gevolg van de geestelijke dood. De lichamelijke en de eeuwige dood. Zoals wij lezen bij de profeet Jesaja. Onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En denk eens aan Psalm 90. Gij stelt onze zonde voor u, onze heimelijke zonde in het licht van uw aanschijn. Wie kent de sterkte uw storms en uw verbolgenheid, nadat gij tevreden zijt? Het is de mens eigen om de zonde te kleineren en om de zonde te verbergen en te bedekken. Maar naar het woord van God stelt de zonde ons vervloekelijk voor God. En hebben wij zijn gramschap verdiend. En God is rechtvaardig. Hij kan, hij wil en hij moet de zonden straffen. Vanwege onze val en onze zonde is hij daarom onze rechter geworden. De rechter die moet oordelen tussen goed en kwaad, tussen gerechtigheid en ongerechtigheid. Nou leeft de mens zoals die geboren wordt daar maar heen. Hij ziet geen zonde. En al ziet hij nog wat van die zonde, dan probeert hij de vage onrust daarover weg te dringen. Hij denkt, zoals God eenmaal sprak, dat wij denken dat God ten eenenmale gelijk is aan ons. En dat God wel vergeten zal. En dat God het ons zo zwaar toch wel niet zal toerekenen. Zo denkt de mens. En daarom stapelen wij het een op het ander. En je zou van de mens, zoals hij in Adam geworden is, kunnen zeggen, des nachts is het kwaad zijn overleg, hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen snode werken. En waar moet dat heen? Dat moet ook daarheen, dat diezelfde psalm zegt, daar is de werker van het kwaad gevallen in een jammerstaat, waarin hij hulpeloos moet sterven. Wanneer nu de Heilige Geest door het woord onze ogen opent, dan komt er een enig besef. Dat wij vanwege al onze zonden voor God niet kunnen bestaan. En dat wij naar zijn rechtvaardig oordeel, tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Dan komt er enig besef dat wij tegen hem, in wie het onrecht niet gevonden was, dat wij tegen hem gezondigd hebben en nog dagelijks overtreden. Dan leren wij uit dat ganse woord van Genesis tot Openbaring toe, wat wel genoemd wordt wet en evangelie, maar alles stelt ons verdoemelijk voor God. Nou is er een kennis van zonde, waarmee de mens zich van God af beweegt. Denk aan Kain. Denk aan Esau. Denk aan Biljam. Denk aan Judas. Zij bleven met hun zonden buiten God. Zij bleven bij die last. Sommigen hebben geschreeuwd, ik heb verraden onschuldig bloed. Mijn misdaad is te groot dan dat ze mij vergeven worden. Dat is een kennis van zonde, zonder kennis van God. Ja, dan is er misschien wel enige kennis van God in zijn rechtvaardigheid, in zijn verdoemend oordeel. Maar er is niet bij die trekkende liefde, die eeuwige liefde, die in het woord zich openbaart als die God, die weliswaar rechtvaardig is als hij toren over ons brengt. En die de hele wereld verdoemelijk voor zich ziet. Maar die bij zichzelf gedachte des vrede heeft gehad. En niet des kwaad. Wanneer nou iets van die eeuwige liefde, van die barmhartigheid, van dat onbegrijpelijke, nochtans, wat God in Christus met die ellendige begaan, hij zag hun angst, hun ellende, hun vervloeking aan. Dan wordt geboren de beter. Al verzinken wij en al liggen wij naar onze waarneming verzonken. Al zijn wij geboeid en gebonden. Al zijn wij vloekwaardig en elkeen van zijn weldaden onwaardig. Dan wordt de beter geschapen door die geest tot hem. Dan is het niet Neem de zaak maar op mijn rug en ik ga wel. Mijn misdaad is te groot. Maar dan is er in tegendeel. Hoe diep de putten ook zijn waar wij in verzonken liggen. Hoe sterk de kettingen en de ketenen zijn die ons vasthouden. Hoe vol moedeloosheid ook ons hart is, ziende op onze krachteloosheid, machteloosheid, verlorenheid. Nochtans, omdat God in zijn eeuwige liefde in Christus naar die zondaar heeft willen omzien, komt hij midden in de ellende, ja, daar waar je zou zeggen, geef nu de moed maar op, er is geen enkele reden om te hopen, komt hij op een wonderlijke, onverklaarbare wijze toch terecht bij God, bij de levende God. En hij herkent het wel, Heere, zo gij die ongerechtigheden gade slaat. Dat wil zeggen, wanneer gij daar eens voor gaat zitten om die ongerechtigheden te bekijken. Hoe ze zijn, hoe vals, hoe gemeen, hoe laag, hoe adamitisch. Zo gij, Heere, die ongerechtigheden gadeslaat en daar uw oog eens op richt. Heere, wie zal bestaan? Dan zijn we weg. Dan zijn we verloren. Veroordeeld. Voor eeuwig. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wij hebben alle gezonden en derven de heerlijkheid God. Ik kan niet bestaan voor God. Want hij is zo rein, zo heilig, zo rechtvaardig. Dat er een moeten straffen is. Hij moet mij wegdringen. Die brutale indringer. Die albederver. Die overal zijn ellendige sporen heeft nagelaten. Moddersporen. De weg des vredes niet gekend. Vernieling en ellende op al hun wegen en paden. Hun keel is een geopend graf. Ongerechtigheid die een scheiding maakte tussen God en tussen de ziel. Hoe kunnen wij hem verenigen met de ongerechtigheid? Hoe kan hij en hoe zou hij ooit die ongerechtigheden kunnen beminnen? Naar zijn allerheiligst wezen wil hij daar niets mee te maken hebben. Hij wil alle zonden met tijdelijke en eeuwige straffen verlossen, veroordelen, bezoeken. Ongerechtigheden. Hij is onze rechter geworden door onze ongerechtigheden. Wat zijn dat ongerechtigheden? Dat is alles wat niet overeenkomt met zijn wil. Alles. Van het kleinste wat wij dan het kleinste noemen tot de grootste dingen toe. Bij de mensen die er goed doorbrengen, levende overdadig. In de wereld en in de kerk. In de kerk ook, ja, in de kerk ook. Die ongerechtige gestalte, die vind je bij de tollenaar en die vind je bij de fariseeën. Allemaal ongerechtigheid. Bij de hoeren en de tollenaar en bij de schriftgeleerden. Bij de ongelovigen en bij de gelovigen. Alles staat in het teken van de ongerechtigheid. De mens die zichzelf op de bord slaat en denkt, nou hoe heb ik hem dat gedaan, is een eerover van God. Net zo goed als de ander die daar zich aan het goed of de naam of het leven van de naaste vergrijpt. Voor God dan. Voor God is het zo dat die nette man, die christelijke man, die nooit met één vinger was na te wijzen, een overtreder is, een echtbreker. Net als die andere man die daar zijn leven heeft vergooid in ongerechtigheid. U zegt misschien wat je niet gedaan hebt, daar hoef je ook niet voor te boeten. Maar de Heer heeft gezegd, één blik uit je ogen stelt je al voor God verdoemelijk. Het gaat nou niet om de verhouding onder de mensen, maar tegenover God, die boven ons staat, die het hart kent, die de nieren proeft. Zo'n ongerechtigheid. Kun je er vanaf? Misschien heb ik het wel eens geprobeerd. Kun je er vanaf? Kun je een gedachte uitbannen? Misschien dat je een sterk karakter hebt dat je uitwendig nog iets kunt doen of laten. Dat ligt nou eenmaal verschillend hier op aarde. Maar als het nou gaat over die verborgen mens, des harten, kun je er vanaf? Van de ongerechtigheden. En heb je wel eens gedacht, ik doe dit of ik denk dat nooit meer. Die gedachte wil ik uitdrukken. Welk terrein dan ook, ongeloof, bijgeloof, zonde tegen de geboden van God, lukt je niet. Lukt je niet, want Adam blijft toch op de troon zitten. En als hij naar de vrome kant doorslaat, dan kan hij het niet verder brengen. O God, ik dank u dat ik niet ben, gelijk alle andere mensen. Die verovers, moordenaars, overspelers, of ook zoals die tollenaars. Verschrikkelijk. Ongerechtigheden. God is recht. Hoe kom ik er vanaf? Het is onmogelijk. Eerder kan een luiaard zijn vlekken en een moorman zijn huis veranderen. Dan dat gij, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen, goed zal doen. Het is een hard oordeel, maar het is wel een rechtvaardig oordeel. Dat daar over alle vlees uitgesproken wordt. En een waar oordeel. Het is zo. En overal waar het woord van God en zijn heilige evangelie ingrijpt in ons leven, daar wordt die waarheid bekend. Daar buiten niet. Daar noemt men dat ziekelijk, overdreven, onbegrijpelijk. Toch is het hier geopenbaard. In het woord van God. En misschien ook in onze harten. God, de rechter, hij kan met mij niet meer van doen hebben. Ik ben zo laag, zo gemeen. Tegenover God en tegenover de naaste. Ik heb het alleen maar verdiend. Dan. En dat tegen een goeddoend God die in zijn heilige wil en wet mij heeft voorgehouden wat nou betamelijk is. Die heeft gezegd, dat is uw leven. En ik heb de dood liever gehad dan het leven. En de duisternis dan het licht. Ongerechtigheid. Zij vormen de barrière, de breuk, de scheiding. Hoe kom ik er vanaf? Als de Heer erop ziet, val ik al weg. En toch dan, het geloof, de hoop en de liefde in het hart van deze door God gekende zondaar, doet hem door de geest getuigen dat zijn verwachting is op de Heer. Hij wacht op de Heer. Wachten op de Heer. En wij dan? Och, wij. Wij hebben misschien verwacht van onszelf. We hebben misschien verwacht van onze bekering. We hebben misschien een tijd in ons leven verwacht van onze edele natuur. We hebben het verwacht van onze wilskracht. We hebben het verwacht van ons redelijk verstand. Zo gek ben je toch zeker niet? Je hebt er toch alleen je eigen maar mee? Met het kwaad, met de zonde. Je hebt er alleen je eigen maar mee. Het verknoeit en het verduistert alles van een mensenleven. Zo gek zou je toch niet zijn? Maar aan al die verwachtingen komt een einde. Al die verwachtingen. Ze worden beschaamd. Ze gaan niet in vervulling. Het is onmogelijk. Onmogelijk, onmogelijk. Wat dan? Moet de mens dan zomaar Israël hopen op de Heer? Dat is enig. Dat zou het allerenigste wat er overblijft. Ja, maar hoe kun je dan hopen op die rechter? Die rechter die rechtvaardig vonnis zal spreken. Die rechter die zal moeten zeggen, ga weg, alle gij werker van de ongerechtigheid. Ik heb u nooit gekend. Hoe kun je daarop wachten? Maar er staat in deze psalm van die Hij, dat Hij de Heere is, Jehovah, de Ik Ben, die Ik Ben. De God van de trouw, van de onveranderlijke verbondstrouw, van eeuwigheid tot eeuwigheid, dezelfde. Een God die recht aardig is in het veroordelen van de onrechtvaardige, maar die ook rechtvaardig is en blijft, als hij de onrechtvaardigen rechtvaardig spreekt. Onbegrijpt. Vergeving, ja, vergeven. Een mens kan in zijn leven de kracht of de baten, de troost van de vergeving der zonde hebben ervaren, maar elke dag heeft weer genoeg aan zijn eigen kwaad. Je kunt nu niet zeggen, nou is afgelopen, nou is afgerond, schone lijn beginnen. Want die lijn die wordt iedere dag weer volgeschreven. Met verkeerde dingen, met overtredingen, met ongerechtigheid. De Heer kan toch maar niet zo doen. En toch, er is alleen maar verwachting op de Heer. Ik ben die ik ben. op die eeuwig soevereine God, die zich ontfermt over hetgeen hij wil. Want het is niet hetgene die wil, nog hetgene die loopt, maar des ontfermende God. Een mens komt wel eens aan het eind van al zijn overleggingen, dat hij het werkelijk gaat zien in welke onmacht en onwil dat hij gevangen zit. Hij kan wel eens zeggen, maar dat hij het niet gelooft. Dat hij toch nog zo trouw is in zijn plichten en in dit en in dat. En dat doet hij dan toch maar. Maar als het op hem aankomt en de Heere opent zijn ogen, wat ziet hij dan verschrikkelijk, een dodelijke ommer. Hij zit in de put, hij kan er nooit meer uit. En tegelijkertijd ervaart hij bij zichzelf dat hij nou zo diep ellendig is, dat hij zijn eigen ellende nog niet eens kan beschrijven, kan aanvoelen, kan inleven, dat kan hij niet. En dat zet er nog weer een steen boven. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Dat is een gebed uit Sion. Want Israël kan zichzelf niet meer verlossen. En ik kan mijzelf niet meer verlossen. En u kunt u uzelf ook niet verlossen. En nou bedoel ik niet in de algemene zin dat iedereen zegt, natuurlijk niet, we zijn toch mensen, we zijn toch zondaren. Maar ik bedoel in die zin, uit de praktijk van het leven, dat je zegt, o God, ik kan eerder de sterren van de hemel plukken. En dwars door de hele wereld heen graven, een tunnel naar de andere kant. Als dat ik mijzelf één ogenblik kan losmaken van het kwaad. Van het wat in de ogen van mensen misschien maar een simpel kwaad is. Misschien lieg je wel eens. Of stel je de zaak nu geef dat, nou dat kun je toch wel verbeteren. Nee, onmogelijk. Onmogelijk. Al zo verdorven is mijn natuur om God en de naaste te haten. En nu kunnen ze mij een heleboel voorhouden wat het loon is op de zonde. En wat het loon is op de vrezen des Heer. En al zou nou mijn verstand zeggen, nou, maar dan kies je toch de vrezen des Heer. Ik doe het niet. Al staat er een geopende hel naast, dan doet hij zijn eigen ik, zin en wil, navolgen. Zo is de mens. Nou schiet je met dat alles nog niet zoveel op, als het niet staat in het licht van Psalm 130. Van dat hoe ellendig, hoe vervloekt het ook is, hoe alleszins strafwaardig, als ik maar weet maar dat er een Heere is. Dat er een Heere is. Dat er een God en Vader in de hemel is, die rechtvaardig is als hij straft en toorn, maar die ook rechtvaardig kan blijven als hij mij alles vergeeft. Als dat er niet bij is, dan krijg je die kille, koude, dode, kerkelijke spraak. We zijn dood. in zonden en misdaden. Maar wat zou een mens nou, als God er niet aan te pas komt, maar dan voel je aan de manier van praten. Nee. Er is nooit die innerlijke verbrokenheid, die erkenning. Er is ook niet, wie weet, hij mocht zich wenden. Gesproken. Het is maar een blote vaststelling van feiten waar men ook nog geen kennis aan heeft ook. Maar hier staat die kennis der ellende onder het uitspansel van Gods genade. Er is wel eens gezegd, de mens krijgt het meeste last van zijn vergeven zonde. Ja, dat zou je het wel kunnen noemen. Er is vergeving. God openbaar vergeving. Maar waar moet ik blijven? Ik. Om daar onrechtvaardigen. En nou zit Israël in de put. En Israël ziet er geen gat in. Als er nou eens en voor goed maar eens wat nieuws tevoorschijn kwam. Dat ik vrolijk en vrij zou mogen zeggen. En nu is het afgelopen. Voor eeuwig afgelopen. Ik zal nooit geen zonde meer doen. En ik zal nooit geen kwaad meer bedenken. Maar, zelfs al werd vergeving, zoals bij deze man, vergeving van zonde, geloofd, ervaren, nochtans kun je merken. Dat hij toch in de diepte zit. En dat hij Israël in de diepte ziet. In de diepte, juist, waarin wij door de zonde en door ons afwijken van de Heer in terecht komen en gekomen zijn. Met daarboven altijd die Heere God. En nou wil Israël de hoop laten varen. Zo is Israël, dat geestelijk Israël. Zo is Israël, om tenslotte te denken, oh, wat is er nou veranderd? Toen ik 10 jaar was, was ik een ondeugende jongen. Toen ik 20 was, was ik nog ondeugender. Al was het misschien op een andere manier. En nou ben ik 40 of 50 jaar. En ik zie er nog geen einde aan. Ik zie er geen einde aan. Altijd weer die verbijsterende afgrond. Van de ongerechtigheid. Een hart dat als een onzalige fontein allerlei kwaad opwelt. Hoef niet over te praten zozeer. Daar loopt het niet over. Hoe meer er met de mensen gepraat wordt, hoe minder het tegen de Heere verteld wordt. Zo gaat het vaak. Maar nou zegt die dichter door de Heilige Geest, o mensen, ik wacht op de Heere. Ik wacht op de volkomen verlossing, maar dan ook alleen op de Heere. Er staat nog ineens, ik wacht op de Heere om me van de gevolgen te verlossen. Maar in principe is het wachten op de Heere zelf. Die alles is, die alles mee kan brengen. Die alles voor eeuwig wel kan maken. En dan spreekt hij dat Israël daaruit toe. Mijn ziel wacht op de Heer, Israël, hoop toch op de Heer. Op de Heer alleen.
Want vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Wiens vertrouwen niet is de Heere, Heere. Israël, hoe hopeloos, hoe benauwd het er ook uit lijkt te zien of uitzien. Dit moet u te meer aansporen om de hoop op uzelf en op het schepsel te laten varen. Het is immers vruchteloos waar men zich mee blijft, want mensenheil is ijdelheid. O God, die slans benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. God, ja maar kan dat? De vraag is, hij zal. Israël verlossen. Dat kan niet alleen. Maar bij de dichter is het geloof zo verwakkerd en verlevendig, dat hij getuigt, hij kan en wil en zal in nood. Ach, daar komt dat woord nou tot die aanmächtige zondaren, tot die rokende vlaswieken. Daar komt dat grote, onbegrijpelijke woord. Ze kunnen het met hun handen niet omvatten. Ze kunnen het met hun verstand niet overzien. Ze kunnen het niet vasthouden. Maar het staat. Hij zal. Zal. Niet misschien. Nee, hij zal. Hij zal dat Israël, hoe verslagen, in zichzelf, hoe vernederd, hoe vernietigd, hoe verdoemelijk en verwerpelijk ook. Hij zal het verlossen. Die rechter die daar op die stroom van de strenge rechtsgedingen is gezeten. Die zomaar met één vinger naar ons te wijzen, ons kan wegdoen. Maar we op 1000 vragen van hem niet één antwoord zouden kunnen geven. Die rechter. Dat is toch een wonder. Hij, zo gij in het recht wilt treden, hij. Hij, die God, is nu ook de barmhartige, de genadige, de ontfermer. Hij is die God die zegt, hoe zal ik u nu overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adama en Zebulun? Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Mijn hart is in mij omgekeerd. Dat die God nou niet vergeet. Dat die God die ellendige vergeter nou niet vergeet. Maar dat u nog ernstig aan hen denkt. En dat u bij zichzelf te raden is gegaan. Hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Met eerlijk gesproken, zo erg is het nou met ons dat de Heere zich afvraagt op menselijke wijze. Hoe moet dat nu met zo'n volk, met zo'n kerk? En dat die God die rechter, dat die nou redder wil zijn. Redder. Dat hij dat in zichzelf heeft voorgenomen. Niet om het heilig wetboek eruit te gooien en te zeggen, ik sta erboven, ik trek me er niks van aan. Niet door, zoals op aarde wel eens gebeurt, gratie te verlenen ten koste van het recht. Want eigenlijk is gratie ergens onrecht. Als iemand die de doodstraf verdiend heeft, opeens gratie krijgt,
dan is het recht
niet bevredigd.
Dat onrecht. Gelijke monniken, gelijke katten, zegt men wel eens. Maar ja, als die straf erop staat, dan moet die straf ook uitgedeeld worden. Nou zonder mensen wel gewoon geworden. Maar je moet niet denken dat dat zo bij God ook is. Hier op aarde wordt gratie of genade verleend ten koste van het recht. En dat kan God niet. Dat wil God niet. Hij zal Israël verlossen. Op grond waarvan? Als dat dan zo zeker is, zo vast, dat er geen beweging in te krijgen is, als een bergmassief, staat het hier in het woord. En hij zal, hij alleen, niet wij, niet een heilige, niet niemand, hij zal Israël verlossen. Dan moet daar bij God toch wel een grond voor zijn. Ja, bij God, niet bij ons. Bij ons is er geen grond voor, maar die grond, geliefde, die heeft de Heere nou gelegd in zijn Zoon, Jezus Christus. En niemand, zegt de apostel, kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Jezus Christus. Zo iemand op dat fundament bouwt, hooi, stro of stoppelen, of kostbare stenen, ieders werk zal als door vuur beproefd worden. Maar dat fundament, dat is enig. Een hoeksteen. Een beproefde steen. Nou kan die rechtvaardige rechter. Rechtvaardig dat Israël zalig maakt. Verlost. Uit de modder trekt. Uit het moeras waarin we verzinken. Hij kan ons op. Wekken uit de diepste nood, uit de diepste kuil, uit de allergrootste onmogelijkheden. Hij kan ons er zo uittrekken dat kettingen en pinnen waarmee wij vastgeklonken zijn, allemaal mee de grond uit vertrokken worden. Dat kan hij. Dat kan hij op grond. Van die ene zoon die hij gaf tot een rantsoen voor velen. Die hij liet binden. Die hij liet geestelen. Spuwen in het gelaat. Die hij verliet in de hof. En aan het kruis. Dat hadden wij moeten hebben. Die beker vol van bitterheid, van alsem, van toren, hadden wij moeten hebben. Die beker is er, die beker moet gedronken worden. En hij geeft hem aan zijn zoon. Hij zal Israël verlossen. Door zijn enige geboren zoon te veroordelen tot de bittere dood des kruis. Door middel van zondaar. Opdat zo de bepaalde raad en voorkennis God vervuld zou worden. Wat een diepe afgrond. Wat een diepe afgrond. Is er hoop? Alleen bij God. Is er verwachting voor mensen, kinderen? Die wel eens verblijd zijn geworden met zijn daden. Met dat enige schenk van vader alvermogen. Die zoon zijn de liefde. Is er hoop voor zulke mensen. En die nogthans hebben ervaren. En nog ervaren. O gij Heere, door gerechtigheden gaat het maar verloren. Maar die nogthans hopen, verwachten, betrouwen, dat God in plaats
van hun ongerechtigheden. De zoon wil aanschouwen. Aanschouw toch uw gezalfde koning.
Voor wie hij eenmaal zijn aangezicht verborgen had. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar voor wie hij ook de zon weer heeft doen schijnen, ja, heeft opgewekt uit de doden en hem ten hemel doen varen. En hij heeft hem gezet aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Want in de aanschouwing van die koning ligt de verlossing van Israël. In het zien van die betalende hoge priester die de prijs heeft betaald. Die het kruis heeft gedragen en de schande bracht. Kan de Heer nou die noodrustige de drek verhogen? Kan de Heer die troosteloze troosten? Kan de Heer die aangevochtene laten toespreken? Houd aan, grijp moed, want hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheid. Hij heeft Israël verlost met een eeuwige verlossing in zijn dood. Maar hij zal ook Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. In dat nieuwe, dat betere vaderland zal niet meer gezegd worden. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dan zal ook niet meer gezegd worden, ik ellendig mens, die zal mij verlossen. Dan zal geen enkele somberheid de aangezichten meer bedekken, vanwege dat inwonend verderf, vanwege die onzalige fontein. Nu wordt er door het geloof wel eens over gesproken, ik dan doe de zonde die niet meer, maar de zonde die in mij komt. Maar dan zal het veld gans vlak zijn. Geen gedachte zelfs meer aan enig kwaad. Hij zal Israël, dat is zijn Sion, zijn volk, zijn uitverkorene, die in zichzelf, ja, hoe weet je dat je Israël bent, dat je daarbij hoort? Wel, dan ben je zelf geen Israël meer. Maar dan ben je uit een Amoritische en een Hethitische. Dan deugt er van jou niks. Dan ben jij niet volk, ontrouw volk. Verloren volk. Dan hoor je bij dat Israël. Hij zal dat Israël verlost van al. Niet één uitgezond. Alle zonde. Al. Van dit kan ik het nog wel geloven en van dat. Ja, dat komt door ons menselijk denken. Wij denken bij onszelf, als ik dit nou maar niet gedaan had, als ik dat nou maar niet gedaan had, dan zou het misschien nog kunnen. Maar de Heere vergeeft alles. Alles. Van de zonde, van je geboorte af, tot aan je 40ste, 50ste of 80ste jaar toe, hoe oud dat je bent. Alle zonden die hier op aarde niet vergeven konden worden, misschien door de rechter zelf, die zei, een jaar gevangenisstraf. Ik heb niet over mijn kant laten gaan. Alles. Dat kan God wel vergeven. God vergeeft alles. Een stroom zingt de dichter van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Maar ons weer spannig overtreden verzoend. En zuiver barmhartigheid. Maar die zuiverende werking is hier ten dele. Die zuiverende werking is niet volmaakt. Want wij blijven tot onze laatste snik zondaren vol gebrek. Maar dan zal hij toch dat woord vervullen van al zijn ongerechtigheden, van al zijn inbeeldingen, hoogmoed, verborgen zonde, openbare zonde. Hij zal ze ervan verlossen. Volkomen verlossen, zoals hij ze in Christus heeft gesteld, zonder vlek en rimpel, zo zullen zij ook persoonlijk, zonder vlek en rimpel, eenmaal voor God aangezicht staan, zonder zonde. En geen inwoner zal meer één klacht over de lippen brengen. En er zal ook onder die uitwendige glimlach misschien geen één hart meer zijn dat vervuld is van vrees en van druk en van benauwdheid. God zal alles in alles zijn. En al het kwaad en de werker van het kwaad, die grote werker, die Satan ook, en die verdorven natuur, die zal voor eeuwig achter de rug zijn, door God weggevaagd van al zijn ongerechtigheid, want het zijn onze ongerechtigheden, niet Gods ongerechtigheden. God is heilig. Maar het zijn onze ongerechtigheden. En die lieve Heeren en zaligmaker die het gedaan heeft, die heeft het ook zo gewild. En de Vader en de Geest ook, dat hij zijn gerechtigheid aan ons wil geven. En onze ongerechtigheid wilde aannemen. Om die te dragen. Zou hij dan, die zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar die hem heeft overgegeven, zou hij zijn Israël dan laten zitten, halverwege? Zou hij ze dan hier laten zitten, met het bederf en de ongerechtigheden? Zou hij ze laten zitten met een ellendig mens? Nee, dat gedoogt zijn glorie en zijn eer niet. Hij zal ze verlossen van alle kwaad, van alles. En als zij hier op aarde gaan sterven, dan is het eerste deel voorbij. Het eerste deel is voorbij. Dan is er een definitieve afbraak en verlating van alles wat riekt naar de zonde, naar de wereld, naar de dood. Dan zullen zij verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die alleen blijft. Dan zullen de blijde zangers daar staan om te zingen voor het lam dat hun zonde op zich nam, wiens bloed hen heeft geheiligd. Dat zal toch een groot wonder zijn. Ja, het zal allemaal anders zijn als dat wij denken. Maar het wil wel iets zeggen toen die man schreef in zijn verbeelding dan in de hemel. Hé, is die er ook? En hij? En hij? En zij? Maar die tenslotte eindigde. Ik ben het. Ik mag er zijn. O, wat zal dat een wonder zijn. Wat zal dat allemaal mee moeten werken dat de kerk verblijft
hem de drieënige God mag loven en prijzen.
Wat blijft daar buiten nou nog over, geliefde in de Heer? Wat blijft er nou nog over? Blijft er wat anders over?
Ik verwacht dit, ik verwacht dat, ik verwacht dus. De verwachting van de goddeloze vergaat. En de verwachting van de huichelaar vergaat. Maar de Heere, die vergaat nooit. Hij blijft dezelfde. Daarom kon die man de kerk God zo oproepen. Israël, wacht toch op de Heere. Hoop toch de Heer, want bij hem is zo'n goeder tierenheid en zo'n eeuwige verlossing, dat wij dan ook hem mogen verwachten. Want buiten hem gaan wij te gronden. Zijn wij dood, blijven wij in de dood voor eeuwig. Nog, zegt de man, is het er wel aangename tijd? De dag der zaligheid, waarin die trouwe God bezig is om zijn raad uit te voeren. Om dat evangelie ons bekend te maken, dat de rechter nu de redder is. O, dat wij al dan eenmaal voor hem mochten verschijnen. Als een reine maagd, zonder vlek, zonder rimpel, om dan zijn lof te mogen aanheffen. De lof die geen engel brengen mocht, dat door het bloed van het land zondaar zijn vrijgekocht.